Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het was een beetje de week van Max Verstappen.
Over legacies gesproken.
Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
Je moest nog tegenkomen, moet ik zeggen. Een vrouw die een beetje kan rijden.
Dat doen we niet.
Maar je kan dat natuurlijk niet echt zeggen. Word maar even boos, jongen.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
Ali B.
Hij moet ook eens leren om niet alles maar te roepen wat hij denkt dat hij moet roepen.
Wat hij toen aan het doen was, dat sloeg helemaal nergens.
Dat is duidelijk.
Dan zijn we uitgeluld.
Vandaag precies 4 jaar geleden. Thomas en ik speelden samen bij Sparta. Onze trainer Pastoor werd ontslagen een dag na een 0-7 nederlaag. Het was een daad met verstrekkende gevolgen. Want zonder dat ontslag geen dik advocaat op het kasteel. En zonder dik advocaat ook geen Korpot. En zonder Korpot misschien wel nooit de Korpodcast. Maar inmiddels 74 afleveringen verder en we gaan het roerige jaar warmpjes afsluiten. Vandaag met een man met een nagenoeg smetteloos imago.
Nou.
Nog wel.
De vrolijke Humertotan is bij ons aangeschoven. Leuk dat je er bent.
Ja.
Thanks.
Ja, graag. Heel leuk.
Je moest vanochtend naar de tandarts, begrepen.
Ja, maar ik dacht dat ik al de implantaat kreeg, maar het werd alleen maar ingemeten. Dus ik was wel een beetje teleurgesteld. Dus Ik moet nog weer 2 maanden wachten. Nee, is niet waar. Januari.
Twee keer januari.
Nee, ik heb wat is het, 1,5 jaar geleden of zo, bijna 2 jaar geleden, zat er in een gehaktbal. Echt, jongen. Er zat een steentje. Uh-huh. Dus ik neem een hap van die gehaktbal. Maar echt, als je het niet ergens op rekent, dat gevoel. Ik kauwde echt keihard. En ik hoor, het deed pijn. Ik ben meteen aan de tand. Ik heb die avond nog uitzending gedaan. Ik vraag me af hoe. Of met 7 paracetamol. Toen ben ik de volgende dag naar de tandarts gegaan. Want het was een stukje van, wordt dit nou een hele tandarts ding? Maar goed.
Lekker belangrijk.
We hadden nog geen thema.
Uiteindelijk is een stukje van de vulling. Nou, nog een keer, 3 maanden later, nog een keer een stukje van de vulling eruit. En toen keek hij goed. Hij zei, volgens mij is je kies gebarsten. Was hij precies door 2 gescheurd, die kies. Nou, die moest eruit. Nou, nu zit ik 1,5 jaar later met een om gat in mijn.
En dat hebben ze vandaag niet.
Nee, ze hebben vandaag alleen maar ingemeten. Ja. En dan in januari krijg ik de kies.
Geef jullie wel eens een tand afgebroken of zo in een wedstrijd? Je ziet toch wel eens van die beeld dat iemand ineens zo'n stuk tand mist.
Nee, ook een hoekje in een stoeipartij met mijn broer. Maar niet
Danny de Zeeuw een keer, toch?
Ja,
de
Oh, die Japaner laatst bij Zwolle. Ja. Nee, bij Zwolle. 2 weken op een rij. Heel ze voor.
Ja, Joost van Haken kan ik een keer herinneren. Ik heb wel een keer een stuk van mijn kies afgebroken. Omdat ik in de C'tjes moest wij, zeg maar, bij Feyenoord, dan moest je je pinnen en alles op orde hebben. En ik had toen een keer niet gedaan. En had je van die schoenen die je kon wisselen, weet je wel. Maar dan durf je niet tegen je trainer zeggen dat ik het vergeten ben. En ik kon nergens meer zo'n draaiding vinden. Dus toen heb ik geprobeerd die pinnen met mijn gebit vast te draaien. En toen heb ik zo'n stuk van mijn kies eraf gehad.
Is dat nog steeds eraf? Of was het een melktand?
Nee, is nog steeds eraf. Ik heb wel 1 melktand nog trouwens.
Ik weet niet of ik dat heb verteld. Ik had vorige jaar een van die weinige wedstrijden die ik speelde tegen Top Os. Bots ik op een gegeven moment tegen Rick Stuin van de Herik of zo.
Klein stiertje.
Ja, daar bots ik tegenaan en ik kwam met mijn voortand ergens tegenaan. Dus ik loop daarna, zeg maar, in het spel loop ik langs en ik zeg, heb jij geen pijn, jongen? Ik heb volgens mij mijn tand in je voorhoofd gezet. En hij zegt, nee, het was ook mijn voortand. Dus ik ben gewoon met mijn voortand tegen zijn voortand.
Zeg maar, een hele slechte kus. Ja. Genoeg over tanden.
Genoeg over tanden.
Het was een beetje de week van Max Verstappen ook. En volgens mij heb je 3 type mensen. Mensen die dat eigenlijk het hele jaar volgen en er diehard in zitten. Mensen die het gereed interesseert, maar afgelopen week zijn aangehaakt en het toch wel leuk vonden.
Moet ik toch schuldig.
Daar ben ik op zeker. Ja.
Ik ook.
Gewoon op die bandwagon springen op het laatste moment. En mensen die het gewoon geen tering interesseert en dat volhouden. Waar zit jij in het spectrum?
Dan zit ik meer in die eerste categorie. Maar dat komt omdat ik Max in 2014 voor het eerst bij Late Night aan tafel heb gehad met zijn vader.
Ja.
Hij was toen 15, denk ik. En toen zei zijn vader nog over 4-5 jaar, denk ik dat hij misschien naar de Formule 1 gaat. Dat was het plan.
Mm-hmm.
Maar toen ging je al 1,5 jaar later naar Formule 1. Naar Toro Rosso en daarna naar Red Bull. Dus ik heb eigenlijk sindsdien ben ik hem wel gaan volgen.
Er waren wel twee dingen die me een beetje...
Alibi.
Stoort. Nee, daar gaat het ding nog wel even over. Nee, maar dat er eigenlijk door niemand gezegd wordt dat hij gewoon ook best wel geluk gehad heeft.
Mm-hmm.
En ere wie ere toekomt, want hij heeft waarschijnlijk ook gewoon uiteindelijk terecht gewonnen, maar iedereen heeft een beetje geluk nodig. Maar ook, zeg maar, dat sportieve gedrag van Max na uiteindelijk, zeg maar, dan in één keer heel erg respectvol over Lewis Hamilton praten. Ja. Dan denk ik echt bij mezelf, dat is niet, als je had verloren, had je dat never gedaan. Ja, want hij heeft heel het jaar natuurlijk, aan alles merkt hij dat hij zijn bloed wel kon drinken.
Ze hebben altijd wel respect voor... Ik heb net toevallig een Formule 1 podcast zitten luisteren hierover. Ze hebben altijd wel respect voor elkaar. Alleen ze zijn rivalen.
Ja, tuurlijk. Maar,
Wat ik weet je waar je het aan kon zien? Waren twee mooie shots, vond ik. Max met zijn vader.
Ja.
Was prachtig. En de vader van Lewis met de vader van Max. Meteen na de wedstrijd.
Ja.
Dat die elkaar omhelst om elkaar te feliciteren. Althans, Lewis' vader feliciteert Jos. Omdat beide vaders hebben zoveel geïnvesteerd in hun kind, in hun zoon. Lewis nog met nog meer tegenstand dan Max, trouwens. Ja. Maar uiteindelijk, toch allebei gered. Allebei wereldkampioen. Lewis 7 keer. Dus ik weet niet, het is rivaliteit op de baan. Maar van de baan af is dat wel oké geweest.
Wat is dat voor gozer eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, hij komt op mij zelden over als een sympathieke jongen.
Max?
Ja.
Hij is super fanatiek.
Mm-hmm.
Maar hij is heel chill. Heb je die documentaire van hem gezien? Whatever It Takes?
Dus kan wel samen gaan.
In die documentaire, hij heeft een documentaire Whatever It Takes. Dan zie je hem gewoon dronken. Hè? Had hij trui kunnen laten halen.
Ja.
Dus hij is jarig. Hij zuipt.
Ja.
Hij lallen. En toen zeg ik, waarom heb je dat ingelaten? Hij zegt, zo ben ik toch?
Ja,
mogen mensen best wel zien hoor.
Ja.
Dus maar het lijkt gewoon niet zo'n hele gezellige gozer.
Nou, ik zie gewoon, ik volg het niet echt, maar van een afstandje, ik zie gewoon zelden iets aardigs van hem. Of hij weigert ook, misschien is dat, hij weigert ook vaak, en dat is een goed recht hoor, maar af en toe even een maatschappelijk statement in te nemen. Wat zijn rivalen wel doen.
Ik denk dat ook leeftijd is.
Ja, dat zou kunnen.
Lewis zei, toen Lewis net in de Formule 1 kwam, toen werd hij heel racistisch bejegend ook. Ook op verschillende circuits. Apen pakken, letterlijk op de tribune.
Ja.
Uitjouwen.
Ja.
En toen zei hij, toen durfde ik niet zoveel te zeggen. Want ik was een nieuwe coureur. Ik zag het wel. Het deed pijn. Dat deed hij vanaf kind af aan. Deed het een pijn. En zijn vader trouwens ook. Maar hij zei niks. Maar nu, Lewis, met zijn zeven wereldtitels. Hij was 1,5 jaar geleden in Amsterdam. Ja. Bij de Bijenkorf. En toen vroeg ik aan hem, wat wil je dat jouw legacy is? Wat moet wanneer je niet meer raced, wat moeten mensen van jou onthouden?
Ja.
En hoe moet misschien Formule 1 veranderd zijn door jou? Hij zegt, ik hoop dat als ik gestopt ben met racen, wat Senna heeft betekend voor veiligheid in Formule 1, hoop ik te betekenen voor diversiteit in Formule 1. Het kan niet zo zijn dat ik bij Mercedes met 800 mensen die daar werken in de fabriek, dat ik de enige zwarte man ben. Dat heb ik ook gezegd tegen Mercedes. Dat kan niet. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat wij over 5 of 10 jaar... nog steeds zo'n exclusief clubje zijn van alleen witte mannen. En één zwarte man toevallig, een soort Tiger Woods, net als bij golf.
Ja.
Maar ik hoop dat dat verandert. En niet alleen in de auto. Waarom zou ik niet tegen een vrouw racen? Graag zelfs. Mm-hmm. Zet er in die auto. Goede vrouwen die kunnen racen. Goeie een coureur. Maakt mij niet uit. Vrouw of man.
Ik moest nog tegenkomen.
De betere strategie bij Alfa Romeo is een vrouw. Die bepaalt strategie van de wagens. Bij Max heeft ook een vrouwelijke strategie gehad. Dus het is niet alleen wat je ziet. Maar met name ook achter de schermen zijn zoveel mensen. Hij zegt dat moet opengegooid worden voor de hele wereld. En niet alleen een exclusieve club.
Ja. Over legacies gesproken. Onze core podcast legacy. Dat moet toch een beetje voort gaan komen uit het ruilspel. En we hebben vorige week een soort ruilspel gaande. En we zijn nu. Frans Timmermans heeft ons voorzien van de voetbalschoenen van Francesco Totti. En toen dachten we, dat is echt een mooi Dat is een mooie stap omhoog. En we zijn er ook direct.
Oh, ja.
We hebben een... Het is geen Louis Vuitton, maar we hebben een Gucci toilettas.
Oh, ja. Heb je hem ook?
Ja, nee, ik heb hem nog niet. Het is van een ja,
hey, wil je die hebben?
Ja. Ja, dat was het doel. Okay. Dat iedereen in de kleedkamer boven wij een Gucci. Ja, of Louis Vuitton toilettas ja, heeft.
En ik ben gestopt. Heb ik toch nog een beetje een aandenken dat ik me af en toe een beetje thuis weet je, in de kleedkamer
voel. Voor jou informatie, we zijn begonnen met de rechterhandschoen van Maarten de Fokkert. Die gestopt is met keeper. En dat, ja. hoeveel, 3 keer moeten eruit
laten. We hebben even kijken, een digitaal Armani-horloge gehad. Toen hadden we de voetbalschoenen van Guus Teel. Ja. Dat zijn de voetbalschoenen van Francesco Totti geworden. En nu hebben we dus...
Dat is toch eigenlijk...
toch een lekker Gucci. Het is ook zo mooi en zo groot, weet je wel.
Hoe ben je eraan gekomen? Weet je?
Ja, iemand reageerde gewoon op social media van... Het zijn wel mooie, dat kunnen we wel iets doen. Toen zei ik van, ja, oké, is goed. Een beetje over en weer. Nee, dat was echt serieus.
Maar is dit je einddoel, dus die tas?
Nou ja, nu wil ik eigenlijk door naar een Rolex. Ik weet niet waar jij nu komt.
Ik heb IWC.
Ja. Ik weet, als je iets moois speelt, als je een mooie gebruikte voetbal...
Ik zou niet eens doodgevonden willen worden met die tas.
Ja,
ik denk toch dat als je echt door wil naar Rolex, dat dit dan geen goede strategische spel is.
Misschien als je wel de voetbalschoenen van Totti wil, ik kan hem altijd nog annuleren, weet je. Als iets goeds.
Voor de Rolex.
Nee, ja, maar het mag ook
voor iets anders.
Het mag ook een tussenstation zijn.
Ik zou niet weten wat ik zou...
Het is wel Totti,
ja, ik denk dat het of zo is.
Ja. Een mooi stadion trouwens, Roma.
Ja.
Mooi, met dat park daar, die beelden, die typer erbij.
Kan je een beetje voetballen?
Nee, man. Nou ja, weet je, amateurvoetbal. Ik heb het grootste deel van mijn leven is vierde klas KVB, meer boys. En ik heb nog bij DCG gespeeld. Daar speelde reserve tweede klas en het eerste speelde eerste klas op zaterdag.
Ja.
En bij AFC 5. Maar dat was mijn voetbalcarrière.
Wat voor positie liep hij, denk
ik? Ja, wat ben ik? Denk ik vrijwel altijd bij iedereen een simpel backje. Ik denk dat jij een controlerende middenveld
bent. Ik zweer het, ik wil net zeggen. Ja. Ik denk ook eentje die zeg maar alle rationaliteit verliest tijdens de wedstrijd. Hele gemene speler, denk ik.
Ik zet hem op rechts buiten.
Ja.
Aan de binnenkant of aan de buitenkant?
Buitenkant.
Ja.
Ik was razendsnel.
Ja.
Was?
Ik was een, ja, was. Ik ben echt... Altijd, of nou, vrijwel altijd rechts buiten gespeeld. En als ik moe was, was ik wat rechtsback. Dan ging ik, daar ga jij maar naar voren. Ik blijf hier achter niet hangen.
Maar had je een lekker voorzetje dan in de benen?
Ik had een goede voorzet. Ik kon absoluut niet scoren of afmaken. Ik was echt wild.
Raak je dan in paniek of overzicht kwijt?
Nee, man. Ik keek alleen maar naar mijn voeten. Ik wist niet eens wat de goal was. Mijn blik was niet op oneindig, maar gewoon naar beneden.
Ja.
Ik was daar echt slecht in. Uh-huh. Alleen ik was wel... Wel nadenkend, denk ik. Want ik bedoel niet alleen vroege voorzetten à la Manfred Kaltz. Dat is mijn generatie. Manfred Kaltz, de vroegere HSV, Becky. Die heel vroege voorzetten gaf.
We hadden vorige week Frans Timmers die begon over dat zijn held Rudy Vuller was. En jij begint ook al over een Duitser.
Dat was echt die bananenflanken van Kaltz. Dus dat was heel top. Maar voor de rest, nee, ik was niet een goede voetballer. Niet top. Maar ik was wel, voor een amateurteam was ik heel nuttig.
Mm-hmm.
Op de 16e ben ik gedebuteerd in het eerste. Daar vond ik heel trots op.
Okay.
Dat is bloednerveus.
Heb je een bepaald type voetballer waar je heel erg van houdt?
Ja, ik hou van technische voetballers. Ja. Die spelers.
Maar zijn we uitgeluld.
Ja. Ja, nee, weet je, ik hou van... noem ze maar op. Van Tjöla Ling toen tot Anthony nu. Of... ik moet zeggen, goede Ricardo Cruz vond ik ook een lekkere spits. Romario. Vond ik fantastisch om naar te kijken altijd.
Ik had gehoopt dat jij Ronnie Brunswijk ging noemen.
Ja. Nee, man.
Ja, we moeten het toch even over hebben. Vorig jaar één keer besproken.
Dat is ook een controlerende middenveld.
Ja. Bizar verhaal. Dat is de vice-president van Suriname. Dat is de Hugo de Jonge van Suriname.
Ja.
Kale man, 60 jaar, dikke buik. Ziet er heel onbetrouwbaar uit. Maar die heeft zichzelf dus opgesteld bij een club in Suriname.
Ja.
En in een serieuze wedstrijd ook in de voorronde van de Zuid-Amerikaanse Champions League.
Ja.
Heeft geloof ik 60 minuten volgehouden, 7-0 verloren. En heeft zichzelf als aanvoerder daarop
gesteld. Die club is zwaar gestraft.
Door dat.
Kan natuurlijk niet.
Nee, maar het zieke eraan, er zijn ook allemaal filmpjes opgedoken dat hij na de wedstrijd allemaal flappen met geld staat uit te denken in de kleedkamer van de tegenstander.
Daar zal ik dan nooit bij zijn.
Ja.
Nee, ik vond het jammer dat het gebeurde. Want ja, het is voor het aanzien van het Surinaamse voetbal echt niet goed natuurlijk.
Ja.
Ik ga komend jaar een aantal maanden op reis naar Midden- en Zuid-Amerika. En als ik dan naar Suriname zou gaan, wat moet ik dan echt doen?
Binnenland. Oerwoud. Schitterend. Er is geen land in de wereld waar je met Nederlands het oerwoud kan zien. De mensen verstaan je. Jaguars, schitterende vogels, meer dan 300 inheemse soorten, bloemen, planten. Fantastisch. Je hebt bijvoorbeeld een vogel als de Screaming Pia. Als ik het laat horen, herken je het meteen. In alle films hoor je dat geluid. En dat is wat je dan hoort en ziet. Ik zal het even erbij pakken.
We moeten omboeken.
Hij heeft
alles vastgelegd. Word maar even boos, jongen. Kom je met wat nieuws op te proppen.
Let op.
Hoor je dat ding?
Ik ga je laten horen.
Screaming
wat je dan,
Pia.
Moet je voorstellen dat je dan loop je in het bos en dan hoor je dit. Nou.
Hey. Lekker hoor.
In het Surinaams heet het Bushi's Kotu.
Maar welke was de eerste die floot?
Bushi? Het zijn allebei.
Skotu is toch?
Bushi's Kotu is bospolitie.
Bushi's Kotu.
En dus het eten, wat je ga je heel erg lekker vinden. Er is geen strandvakantie in Suriname. Maar ga naar Galibi voor de schildpadden. Man. Suriname is een onderschat land qua toerisme. Kijk, Curaçao, Aruba, Bonaire, dan ga je echt voor een strandvakantie. Mm. Suriname ga je als jij van natuur houdt. Als jij bos wil wandelen, als je wil kamperen daar. Je hebt luxe lodges zelfs. De Paramaribo is een fantastische stad om in te zijn.
Ik ga het eens even ingooien thuis.
Het is echt, gooi het erin.
Wij willen het even over dansen hebben.
Dansen?
Ik doe een hele domme dansie.
Ja man, kijk, want in de voetbalwereld, er wordt gedanst in de kleedkamer.
Is dat zo?
Ja zeker. Ik weet niet, wie is de beste danser met wie jullie hebben
gespeeld? Ik heb Erik ten Hag wel zien dansen.
De beste danser.
Heb je dat filmpje niet gezien?
Nee.
Jawel, volgens mij, werden ze toen kampioen tegen Erik ten Hag zo in het midden zo ging dansen.
En, tevreden?
Ja, dat was er niet oké, man.
Hij deed zijn best, man.
Maar
dat is het belangrijkste.
De beste danser, schiet mij niet iemand binnen direct, man.
Ja, er is eentje die mij direct
Ragnar binnen schiet. Ja, waarschijnlijk jullie.
Ragnar, zeker. Matthias Pogba
met vlag en wimpel geslagen, ja. Maar Ragnar ook, zeker. En wat ik altijd grappig vind, is een hele introverte jongen. Verlegen jongen in het sociale contact.
Ja.
Maar hij danst met zoveel schijt in de kleedkamer. En dan staat hij in het midden. En als ze hem opjutten, weet je, wij worden verlegen en shit. En hij pakt het podium. En wij vinden dat altijd zo fascinerend. En
weet je waarom dat komt, ja. Denk ik? Het zit niet... Mensen zeggen, zwarte man of vrouw kunnen altijd goed dansen. Het zit niet daarin.
In de cultuur, denk ik.
Het zit in de stimulans vanuit de cultuur.
Ja, ja.
Kijk, als hier in Nederland, in een Nederlandse familie, kinderen dansen, worden ze niet echt gestimuleerd.
Ja.
In Suriname, want niet alle kinderen kunnen dansen.
Ja.
Geen enkel kind begint met goed dansen.
Nee.
Alle kinderen bewegen slecht.
Ja.
Kijk maar naar ieder kind tot zeg maar 1,5-2 jaar.
Ja.
Beweegt echt slecht. Mm. Alleen niet alleen in de Surinaamse cultuur, maar in de zwarte cultuur en over het algemeen.
Ja.
Vindt men dat prettig. Dus goed zo, ga maar door. Ja! Ja. Dus als dat constant wordt gestimuleerd. Ja. Ja, op een gegeven moment hoor je echt wel dat je alleen naar de ritme-instrumenten moet luisteren, niet naar alle instrumenten. Dat is wat er vaak gebeurt. Ja. Hoezo luister je naar die piano? Luister naar de drum?
Ja. Okay.
Ja, maar ik had dus aan ons. We hebben een kleedkamerpanel.
Ja.
Er zit een aantal gasten in en daar vragen we dan elke week wat dingen aan. Easy Toys. Kleedkamervibraties. Onvoorstelbaar, voorspelbaar, stomende meningen en trillende peilingen. De kleedkamer mist niks aan sensatie. Bezoek www.easytoys.com en gebruik de kortingscode KORPOT15 om de kleedkamervibraties ook in jouw slaapkamer tot leven te brengen. Dit keer was de vraag van hoe komt het dat het vaak toch gekleurde jongens zijn die heel goed dansen en die zich daar heel comfortabel bij voelen.
Ja.
En jongens zonder kleur niet. En daar komt eigenlijk precies wat Umberto nu zegt, komt eruit. Die zegt ook, bij witte mensen zit iedereen op een feestje in een kring, eten ze kaas en worst van een plankje. En op de feestje van donkere mensen wordt meestal veel gedanst en wordt het gestimuleerd.
Ja.
En volgens mij klopt dat wel. En iemand, ik denk dat het Janne Saxla was, want die reageerde in het Engels. Die zei ook, als je in de kleedkamer als iemand die geen kleur heeft gaat dansen, dan word je toch altijd even, dan word je heel kritisch bekeken.
Ja,
de kans, afgeschoten wordt is echt gigantisch. En bij donkere jongens onder elkaar, die gaan elkaar inderdaad, wat Hubert net zegt, die gaan elkaar stimuleren. Die vinden dat mooi.
Ja, geweldig. Battles. Ja.
En die battles van, wow, lekkere move.
Ja.
Maar aan de andere kant, Justin Bieber,
Ja, maar noem je wel uit.
Justin Timberlake.
Ja, ja, ja.
Zo.
Ja,
het zit ook
maar
in de naam.
Die hebben...
Maar die kunnen ook dansen.
Ja, maar die hebben ook een bepaald danstalent. Maar ja. Die zijn ook gestimuleerd.
Hey, ik heb natuurlijk in Zuid-Afrika gevoetbald. Oh ja. Dat is, ja, dat is ook geweldig. Maar die gingen dus zeg maar altijd... Dat is een soort van ritueel. Voor de warming-up begint, ga je vanaf de kleedkamer...
Ja.
Naar het veld, dansend naar het veld toe.
Moest je meedansen?
Peter Milburg ook een paar keer vrij ongemakkelijk bij zien lopen.
Ja, ik klapte mee. Ik kan niet dansen. En ik voel me totaal niet gemakkelijk.
Wanneer je die knie naar beneden deed, waarschijnlijk, of niet?
Ja, dit is toch
zag je ernaast?
Het ritme kan ik wel.
Als je er helemaal niet in ziet, wordt het ook heel kut.
Maar dat is niet relaxed om... Ja, dus ik hield me altijd een beetje afzijdig. Liep achteraan en ik klapte mee. Maar ik genoot er wel van. Dus
maar kijk naar die warming-up van Brasiliano bijvoorbeeld ook.
Ja, dat is geweldig.
Weet je, maar ook die, dat is gewoon puur omdat het gewoon zo gestimuleerd is altijd.
Maar dan denk je dus van ja, die gasten die zijn los, die zijn ontspannen en weet ik het wat. Maar ik heb nog nooit voetballers gezien die meer stress ervaren als voetballers in Zuid-Afrika.
Oh ja?
Dus dat zegt eigenlijk...
Maar hoe komt dat?
Ja, weet ik niet. Die jongens op het moment zeg maar dat ze niet spelen, niet in de basis staan en
geen geld
trainen. Dan dat is denk ik het...
Dat is armoedecultuur.
Ja.
Daar hangt veel meer vanaf.
Ja.
Dus je probeert je wel jezelf in die ontspanning te krijgen.
Ja.
Maar tegelijkertijd, Piketty heeft daar volgens mij een boek over geschreven. Op het moment dat je gewoon economische stress ervaart, ja, dan kan je nog zo'n relaxed omgeving hebben. Die economische stress is het belangrijkste. Ja. Weet je, ik denk dat daarmee te maken zou
kunnen. Dat was wel mooi. Ja, ik was toen jarig, toen moest ik in zo'n kringetje gaan dansen, weet je.
Zijn er beelden van?
Nee, daar zijn geen beelden van.
Maar wat heb je gedaan?
Ja, dat heb ik lief voor mezelf. Nee, ik heb iets heel overdrevens gedaan wat zwaar over de top was. En dat werd wel...
Wat was het? Een of zo?
Nee, een vriend van mij, die had altijd één zo'n move. En dat, ja, wat ik zeg,
zwaar over de top.
Nee, ga ik niet doen. Nee, ga ik niet doen. Maar... dus die
altijd zei ik van die powerpose.
Die heb ik eruit gegooid en dat werd wel gewaardeerd.
Tip voor de volgende keer, maak het contrast groot. Dus wat je kan doen dan, begin klein. Wat heel klein. Heel,
voorzichtig.
En dan ineens een beweging. Kijk, maar dan heb je verrassing. Ja. Maar als je al meteen wild begint, dan kan je nergens meer naartoe.
ik heb het ook heel kort gehouden. Maar een van de jongens uit Zuid-Afrika, die ging dus ook mee naar Nederland toen ik vakantie had. En toen zijn we naar zo'n festival gegaan hier in Amsterdam-Noord. En daar werd techno gedraaid. En toen wist hij echt niet wat hij moest doen. Dus hij werd helemaal gek, want die beat ging zeg maar te snel. Zij dansen en dan probeerde hij op techno. Wat doen al die mensen hier? En wat hij toen aan het doen was, dat sloeg helemaal nergens. Dus dat was wel, kon ik nog even me gelijk aan.
Moest wel heel veel dansen praten.
Ja, ik heb jij een keer iets over horen zeggen. En we gaan altijd zo, en dat vind ik leuk dat je het weer haalt. We gaan er altijd vanuit dat het in het bloed zit bij mensen met een Afrikaanse of Surinaamse afkomst.
Nee.
Maar... ik vind het een leerzaam idee dat het in opvoeding zit. En al bij in stimulatie
het zit in cultuur.
En herken het natuurlijk zelf ook. Wij zitten daar in die kleedkamer. No way dat wij gaan dansen. Want dat is niet voor ons. Hè. Je is niet ons podium.
Een beetje in de lucht trommelen misschien.
Klein, heel bescheiden. Zo.
Hey, je
vindt het ook een lekker
nummer. Doe gewoon stap sluit. Stap sluit is altijd goed.
Ja, maar zelfs dat.
Stap sluit.
Ja, maar jij gaat nu alweer met je schouders en zo mee.
Nou, dan begin je eerst stijf.
Ja.
En dan doe je steeds iets bij.
Ja, maar ik weet niet of je wel eens in een voetbalkleedkamer... Ik denk als je zo stijf gaat beginnen, dat...
is geen veilige omgeving.
Nee, het is geen hele onveilige omgeving.
Of doe alleen maar deze.
Hey, we gaan het zo. Je bent lid van de commissie Mijnans, zeg ik dat goed? Of voorzitter?
Voorzitter zelfs.
Ja, daar gaan we het over hebben. Maar eerst even kort, omdat jij ook tv-maker bent. Wij maken een bescheiden podcast, maar het verschil is dat wij nodigen mensen uit aan onze tafel in wie we interesse hebben. We hebben erover nagedacht. Het lijkt ons leuk om met die te spreken. Maar soms zit ik naar zo'n talkshow te kijken, ook al eens naar jouw talkshow. Mm. En dan zitten er soms mensen aan tafel waarvan je toch onmogelijk kan zeggen dat je daar... intrinsieke interesse in hebben. Of zeg ik dat, helemaal verkeerd? Althans, dat zou
ja,
mij
dat zeg je wel verkeerd. Want eigenlijk zitten er twee typen mensen. Drie misschien. Eén, mensen die gerelateerd zijn aan de actualiteit.
Ja.
Dus wat is er vandaag gebeurd?
Ja.
En daarom nodig ik jou uit.
Mm-hmm.
Nou, in de laatste maanden, jaren is dat veel corona. Ik moet zeggen, ik ben nog best veel weggebleven met corona op zondag. Maar soms ontkom je er gewoon niet aan. Dus dan ontnodig je mensen uit die echt puur gerelateerd zijn aan de actualiteit.
Ja.
Twee, het kunnen mensen zijn die een persoonlijk interesse hebben. Jure de Leeuw, voorbeeld, is iemand die kunst maakt, 15, 20 meter hoog over de hele wereld. Had een van de mooiste werken in Amsterdam gemaakt. Ze heeft ook werk gemaakt dat met bitcoins is betaald, met NFT's betaald. Ik geloof van 1,5 miljoen of zo. Mm-hmm. Jonge meid uit de Bijlmer, ja. Super mooi verhaal, inspirerend. En je hebt de muzikale gasten bijvoorbeeld. Dus het is een combinatie, als het goed is, een combinatie van die verschillende interesses die ja. Mijn interesse moeten weerspiegelen op zowel radio als op televisie.
Ja. Maar kijk, voor ons lukt het al niet om iedere week een hele leuke gast te vinden. Dan gaan wij met z'n drieën. Ja. Maar dan kan, het kan ook niet dat het, als je zo'n talkshow runt dagelijks op een gegeven moment, dat dan iedere dag... Dat je het kan vullen met mensen die echt interessant zijn.
Nee, het is niet iedere dag even interessant. Nee.
Want ik zit van de week bijvoorbeeld te kijken naar... Dat was Johnny de Mol. En die had aan de ene kant zat Rutger Kastricum en Pechtold.
Ja.
En daar tegenover zaten Famke Louise en de en Denzel.
En de vriend.
Ja, over die, en dat ging dan over die documentaire. En toen dacht ik, je ziet aan die Johnny de Mol... Want het interesseert hem eigenlijk geen snars. Maar misschien wilde dan een jonger publiek aanspreken. En toen moest ik... Toen ik wist dat jij kwam, toen zat ik te denken van hoe... Ja... Dus hij moet er dan toch een soort feinzen, of eigenlijk wat hij...
Weet je, ik laat me het over mezelf hebben, maar ik zou dat, als het me niet interesseert, zou ik het niet doen. Het moet me ergens interesseren. Er worden heel veel voorstellen komen langs van de redactie.
Maar soms zit het er ook gewoon, dan moet er een RTL-programma worden geplucht aan de tafel. Dus dat niet. Gebeurt dat nooit.
Nee. Als ik het echt niet boeiend vind, hoef ik het ook echt niet te doen.
Jij interviewt er ook veel voetballers.
Nu niet meer zoveel.
Maar het beeld is over het algemeen wel eens een beetje voorspelbaar.
Jij bent toch een keer bij Roberto in de show.
Zeker.
Was dat leuk of niet?
Ja, vond ik nog wel even leuk, ja. Ik wou er even over vertellen.
Oh, ik zie het ook dat hij...
Vond ik erg leuk. Was ik op vrijdagavond of zondagavond VTBL.
Ja.
Ik moest een Sparta-shirtje in een soort kleedkamer. Je had een item dat je in de kleedkamer moest zitten... dan in je Sparta shirt of in je tenue.
Was het met Peter of met Vigo?
Met Peter.
Oké.
Okay. Ik vond het prima. Ik vond het een leuke aflevering. En de volgende dag kwam ik thuis... en toen zat ik op nu.nl te kijken. Het was er een melding. Kijkcijfer, diepte record. Dat vond ik heerlijk.
En toch vond ik het een leuke show.
Het heeft geen hond naar gekeken. Nee. Dat is best gedaan.
Nee, man. Ach ja. Maar ik moet zeggen...
Het kan dus ook mislukken als jij iets doet.
Ja, dat was...
Weet je, soms die kijkcijfers. Je moet soms ook gewoon fun maken.
Ja,
gewoon plezier maken.
Maar is jouw ervaring ook met voetballers dat het een beetje kabbelt, dat het voorspelbaar is, dat het saai is?
Vaak wel, ja. Vaak wel. Maar het ligt ook aan onszelf, vind ik.
Hoezo?
Nou ja, weet je, als een voetbal dan iets zegt, dan is het meteen een ding.
Ja.
En als ze niks zeggen, zijn ze saai. Dus het is allebei is het niet goed.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja.
Dus en er zijn maar een paar die... Ja, Guus Steel is een goed voorbeeld. Die praat wel heel open.
Ja.
Maar dat gaat heel goed. Maar zodra het niet goed gaat, mag hij weer niks zeggen.
Mm-hmm.
Dus ja, weet je.
Maar dat was wel grappig, want hij was dus bij ons. En toen hadden we het in het begin over zijn reis naar Afrika en alles. Ja. Was heel open. En toen kwamen we op voetbal. En toen klapte hij, zelfs hij. Hij klapte helemaal dicht. Ja. Hij ging ineens alsof je gewoon echt met een andere gast aan tafel zat.
Hij vond het zelf van niet trouwens.
Nee, hij vond het helemaal niet mee eens. Maar,
ja, maar hij voelde het niet meer. Ja, maar weet je, maar ik snap het ook. Kijk, die gasten krijgen zoveel kritiek, man. Meteen alles is... Wij zijn toch wel een land waarbij... Het erger is dat je een hoed op hebt... dan wanneer je 4 keer een handsbal maakt in de 16 meter... waardoor je een penalty tegen krijgt. Ja. We praten langer over die hoed... dan over wat je op het veld doet.
Ja, en als je het over je eigen voetbal hebt... zijn ook wel een beetje de wetten van de kleedkamer... dat je niet alles gewoon normaal...
Maar je kan over jezelf toch wel vertellen?
Ja, over jezelf wel.
Ik kan me herinneren dat Kees Kwakman... toen een keer zijn eigen team echt volledig heeft afgebrand.
Let op jongens, geen domme overtrainingen maken. Geen dode spelmomenten weggeven. En Tommy Rarié gaat eerst op de 16 op iemand zijn rug zitten. Ja, en sorry, maar die vrije trap die mag er echt niet in. Die gaat 3 meter van de paal. Ik zeg 3 keer tegen Brian, je moet een lange hoek, want wij springen. En dan gaat hij nog geen 3 meter van de paal gaat hier binnen. Ja, sorry. Dat zijn gewoon fouten, die mogen niet gemaakt worden. En ook tegen 10 man niet.
Ik vind dat altijd wel mooi, man.
Ja.
Omdat ik
zag wel lekker om te kijken.
Heel vaak, dat denk je ook. Weet je, als je achterin staat en er wordt niet gescoord, dan denk je, dan kom je binnen. Je, god, als we nooit scoren, dan wordt het niks. En dat gaat als aanval hetzelfde als verdediging. Maar je kan dat natuurlijk niet echt zeggen.
Maar je zag bij het Nederlands zelf al met Van Dijk en met Memphis Depay. Van Dijk die wilde meer verdedigen, Van Depay wilde meer aanvallen. Die spreken tot allebei zo uit. Nou, dat is meteen het thema vanavond.
Ja, ja.
Dus als zij zich uitspreken, nou, dat is echt een ding. Frank de Boer mee te maken, die moet erop reageren.
Dat ze iets verschillends zeggen.
En terecht, hè? Ik bedoel, terecht. Ik ben er blij om, want dan gebeurt er tenminste wat. Maar ze waren gewoon heel uitgesproken daarin.
Ja,
ik bedoel, dat gebeurt wel. Ook op dat niveau gebeurt het dus.
Ja, media doen het zelf ook, dat is waar.
Ja, wij doen het zelf zeker. Dus ja.
Dan jouw...
jouw werk voor de commissie Mijnals, waar we het eerder over hadden. Dat is een commissie die bedoeld is om inclusiviteit in het voetbal te bevorderen. Dus racisme, maar ook...
Met name om inclusiviteit bij de KNVB zelf te bevorderen. En discriminatie en racisme te bestrijden.
Ja, ja, ja.
In het Nederlandse voetbal.
In het Nederlandse voetbal. Ja. Met name gericht op de KNVB. Omdat... kijk, mijn punt was in de richting de KNVB: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Want je kan iedere keer kan jij clubs en mensen aanspreken op wat er niet goed gaat.
Ja.
Maar wat doe je zelf? Wat doe je zelf in je eigen organisatie? Hoe ziet jouw organisatie eruit? Waarom zijn bij de vertegenwoordigende elftallen, waar, dat weten jullie zelf ook, de spelers misschien soms 40-60% van de spelers hebben een niet-westerse achtergrond, de coaches 0,0.
Mm-hmm.
En ik hoor altijd al mijn hele leven lang hoe belangrijk de details zijn in een topvoetbal. Maar iemand begrijpen is kennelijk niet belangrijk. En dat wil niet zeggen dat wanneer je niet die achtergrond hebt, dat je mensen niet kan begrijpen. Maar ik begrijp niet dat wanneer je zoveel trainers aanstuurt, dat het zo homogeen is. Dat je niet een veel heterogenere groep samenstelt, waardoor je ook met mensen kan praten. Hey, dat gesprek wat we net hadden over het dansen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ik heb een andere visie erop dan jullie ervaren.
Ja.
Dat heeft niks met kleur te maken. Mm-hmm. Heeft alles met cultuur te maken.
Ja.
En hoe prettig is het als je meer begrip creëert voor verschillende culturen waar je allemaal mee te maken hebt.
Maar kun je mij dan eens uitleggen, hoe kan het dan dat die trainers er niet zijn bij de kamer?
Ze zijn er wel. Nou, goede vraag. Dat gebeurt gewoon niet. Ik denk niet dat je dat Groningen snel een kans zou geven aan Kluivert, maar wel aan Danny Buijs.
En zo simpel is het.
En dat is, daar zit een soort voordeel achter.
Er zit een bias in.
Mm-hmm.
Er zit een bias in. Ik ga jullie een hele gekke vraag stellen misschien. Noem mij een slimme zwarte speler.
Pogba.
Ik moet wel even nadenken. Noem mij een slimme witte speler.
Ja. Deli Blind zou ik maar zeggen.
Ik snap wat je bedoelt. Precies. Mm-hmm. En dat komt ook door ons woordgebruik. In combinatie met zwarte spelers wordt bijna niet de term slim gebruikt.
Ja.
Bijna niet. Nou, en als je dat doortrekt, dan zal je ook zien dat ook dus in begeleiding veel minder snel gedacht wordt aan iemand om voor een groep neer te zetten.
Ja.
Henk Vreese heeft veel langer gedaan. Mm-hmm. Over zijn carrière dan, een aantal leeftijdgenoten van hem.
Ik ken het verhaal over de vooroordelen van voetbalcommentatoren. Dat is een onderzoek van Jacco Sterkenburg. Een
wetenschappelijk onderzoek, onderzocht. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland.
Maar toch, ik las dat ook. En toch denk ik, als ik gewoon naar de werkelijkheid kijk, en ik probeer daar zuiver naar te kijken, dan is het soms ook een objectieve waarneming dat Afrikaanse spelers, donkere jongens, atletisch vermogen hebben en snel zijn. En als er een discussie over tactiek plaatsvindt binnen een team, dat meestal de witte spelers zijn die daar zich in mengen of daar iets over zeggen. Dus dat
is wel een beetje veranderd.
Een objectieve waarneming toch ook misschien? Of is dat ook een bias?
Nee, ik vind dat laatste vind ik niet objectief. Want dat is niet terecht. Maar inderdaad, als je kijkt naar gewoon fysieke eigenschappen, daar kan je gewoon objectief naar kijken.
Zeker, zeker. Het is niet exclusief voorbehouden aan.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens.
Dat is het meer.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, ja, maar in sport bestaat het toch helemaal niet, joh, dat soort voordelen. Maar
als je bijvoorbeeld hebt over trainers, hè, we hadden het net over dansen in de kleedkamer, dat het een bepaalde vanuit de cultuur komt.
Mm-hmm.
Als ik, zeg maar, vraag aan jongens met verschillende culturele achtergronden van wat wil jij na je carrière doen, dan is dat ook, zeg maar, cultureel ingegeven, zeg maar, dat bepaalde culturen voor iets anders kiezen dan de andere culturen.
Weet ik niet. Ik bedoel, als je geen voorbeelden ziet,
nee, dat,
is het lastiger. Kijk nu naar UEFA Pro opleiding vorig jaar.
Ja.
Voor het eerst in de geschiedenis van UEFA Pro, vroeger coach betaald voetbal, was 50% van de nieuwe cursisten had een niet-westerse achtergrond. Voor het eerst. Waren die tot nu toe, waren er niet? Die werden gewoon niet geselecteerd.
Ja, dat zou kunnen.
Maar pleiten jullie voor een quotum dan?
Ik zou het niet eens quotum doen, maar targets. Maar zoals vrouwen dat? Trouwens ook. Hè?
Ja, ja. Hoe bedoel je dat? Die werden gewoon niet geselecteerd. Dus waren wel
er zijn beperkt aantal plekken. Dus op een of andere manier lukte het nooit. En dat, men wist eigenlijk niet precies waardoor het niet lukte.
Maar de aanmeldingen waren wel...
aanmeldingen, ja. Ja, zeker. Maar was het nou financieel? Of waren ze niet goed genoeg? Of nou ja, altijd vage criteria. Ik vind, en daarom concentreren we ons op de KNVB.
Ja.
Ik vind dat een voetbalbond daarin het voortouw moet nemen om dat te verbeteren. Waardoor we niet steeds weer als er een incident is zoals Mendes Moreira.
Ja.
Dat je allemaal gaat roepen, oh we zijn zo geschokt. Oh we zijn geschokt. En dan blijft het daarbij.
Ja.
Want dat stoort mij gewoon. Ja. Wat doe je structureel om het te verbeteren?
Okay. Ja, want ik heb dus ook aan dat kleedkamerpanel precies het voorbeeld wat jij nu geeft. Oké, we hebben die, waar Thomas en ik overigens allebei bij waren, dat met Ahmed Mendes Moreira gehad. Nou, toen was het natuurlijk een hele golf van aandacht.
Ja.
Dus ik heb aan die gast gevraagd, van, hoe zien jullie dat nu? Merk er iets van? Is er iets veranderd? Ja. En er zijn een aantal jongens die wel die daarin aangeven, van, nou, volgens mij wordt er veel bewuster over nagedacht.
Ja.
Maar ook een hele hoop jongens die, net wat jij zegt, zo zeggen van nee, dan is er zo'n golf aan aandacht en vervolgens zakt dat weer helemaal weg. Dus zou je iets kunnen zeggen over wat er dan in jouw ogen sinds die tijd nu veranderd is en waar jullie dan echt concreet mee bezig zijn met de commissie?
Er is denk ik het belangrijkste wat veranderd is bewustzijn. Er zijn een aantal dingen wel veranderd. Hè. Er is een diversiteitsmanager aangenomen. Sindsdien heeft voor het eerst in de geschiedenis van betaalde voetbal is er een vrouw directeur van betaald voetbal. Mm. Er is een discriminatie-app. Er is een campagne. Er is, nou ja, dus op allerlei fronten. Er is een commissie samengesteld. Er wordt constant overlegd over dit soort zaken met de KNVB zelf, met Tuch College. Bijvoorbeeld die Mendes is een goede zaak. Ja, dat was 6 maanden later, kwam er een uitspraak.
Mm, ja.
Idioot. Het moment dat het zo lang duurt, als er op dit terrein een incident gebeurt en je moet zo lang wachten op een uitspraak, dan is het dus niet urgent. Het moment dat de KNVB niet meedeed aan een actie met de Premier League. Die zegt van oké, we gaan aansluiten.
Mm.
Ja, weet je, dat gaat niet meer. Kijk, ik denk dat uiteindelijk, de FE doet het heel goed. Het moment dat je het diverser maakt, voorkom je kwaliteitsuitval.
Ja.
Want een goed voorbeeld is Ziyech. Ik denk dat als de KNVB in die periode een veel diversere lijn had gehad, dat je veel meer je had verplaatst in die, zonder garanties dat je had gekozen voor Nederland, maar dat je veel meer kunnen denken, oké, wacht even, kijk, Frenkie en Matthijs, die kunnen niet kiezen. Dat is gewoon oranje. Maar die Ziyech, die kan kiezen. Moeten wij niet met die jongen gaan praten? Of wat er nu gebeurd is, ja, hij belt maar lekker. Hij was geselecteerd, omdat hij geblesseerd was. Is niet doorgegaan. Hij was geblesseerd. Maar hij voelt zich helemaal niet welkom. En hij heeft keuze.
Mm-hmm.
Wat je er ook van vindt, hij heeft keuze. Nou, of we zeggen met z'n allen, ja, rot maar lekker op. Naar je eigen land. Ga maar lekker voor Marokko spelen.
Mm.
Of je denkt, nou, is best de moeite waard om een poging te wagen om hem voor Nederland te behouden. Want het is een goede voetballer. Maar het gaat toch altijd over kwaliteit?
Ik heb één nog, ja, ik vind het een beetje een soort ongemakkelijke vraag om te stellen. Maar ik hoor van best veel jongens uit de kleedkamer nu. We hadden het net over dat er veel meer bewustzijn is rondom bijvoorbeeld woordgebruik. Maar die durven zich niet meer in sommige discussies, bijvoorbeeld over racisme, te mengen of te zeggen wat ze daarin vinden. Omdat ze heel bang zijn om snel als racist bijvoorbeeld bestempeld worden. Of gewoon om iets fout te zeggen. Of als, als de sfeer in de kleedkamer goed is en ze willen een grapje maken. En dat heeft dan... ik kreeg het voorbeeld van iemand die heeft een grote neus. Nu gaat Thomas zeggen dat het zelf was, maar ik was het in dit geval niet. en die zegt serieus, hij zei, nou, ik heb daar ook wel vaker, ik heb daar vaker dingen over gehoord. En hij zei, hij vindt het dan toch moeilijk om te begrijpen waarom het wel dan geaccepteerd wordt nu dat iemand iets over zijn neus zegt. En dat hij niet met alle goede bedoelingen een grapje zou kunnen maken, bijvoorbeeld over iemands huidskleur. Hoe zou je daar iets over nog kunnen zeggen?
Ik denk dat bepaalt hij voor een deel zelf. Ik kan het wel uitleggen hoor. Stel je voor, hè. Ik kom even naar je toe. Ik neem even de microfoon mee.
Mm-hmm.
Over grapjes. Stel je voor, ik doe dit.
Ja, dus ik ken je voorbeeld, ja.
Niks mis mee, toch?
Je tikt hem aan op zijn schouder, ja.
Ik tik je aan op je schouder, één keer. En nu tik ik je aan op je schouder. Jij moet me zeggen vanaf welk moment het irritant wordt. Wanneer wordt het irritant dat ik op je schouder tik?
Ik snap het na een minuut. Nou. En dan ga je zeggen, pak het 20 jaar.
Precies.
Ja,
kijk, en dan is dat grapje wat hij een grapje vindt, is een tikje die te veel is.
Ja.
En waarom zou je dat doen? Als ik een huis heb. Ik heb een bovenhuis. Ik draai keihard muziek.
Mm.
Kom beneden muurman, kom naar boven en zeg: hey, Pik, ik wil slapen. Kan je muziek wat zachter? Mm-hmm. Wat zeg jij dan? Fuck you, ik wil gewoon mijn muziek draaien. Of zeg, oeh, ik doe hem iets zachter. Mm. Wat hij zegt is, waarom mag ik muziek niet gewoon lekker hard blijven draaien? Want die samenleving verandert gewoon. Dus waarom zou je niet rekening houden? En waarom, en bij sommige groepen...
Hij zegt niet dat die grap over huidskleur wel kan, maar hij vindt het zeg maar...
Want bijvoorbeeld dat met een schrik zou je ook kunnen zeggen over de grap.
Ja, maar dat is ook irritant, daar moet je ook wat van zeggen, natuurlijk. Het is niet alleen met de huidskleur heeft te maken. Ja. Het heeft ook te maken met dingen die jij als irritant ervaart. Of waar jij een gevoeligheid voor ontwikkeld hebt. Die tikjes. Ja. Waarom? En die kleedkamer, en dat is ook inclusiviteit. Dan moet je je veilig voelen. Mm. En een trainer kan daarin heel bepalend zijn. Dan moet je je veilig voelen om dat te kunnen zeggen.
Mm. Ja. Tot slot misschien Henk Vreese, mijn trainer. Ik denk generatiegenoot van jou ook.
Ja.
Die heeft een beetje een tegengestelde mening in het debat. Ik zal hem even quoten. Hij zegt, ik zie mensen op televisie verschijnen die zich werkelijk overal gekwetst over voelen. Ze zijn slachtoffer van dit, van dat, van zus en van zo. Ik kan niet tegen dat gejank. Tegen al die extremelingen aan de andere kant van het racisme debat evenmin trouwens. Die kleine groep idioten verpest het voor de rest. En hij heeft het later over de lange teen. Hè. Zijn grootste angst is dat we alles maar... dat we niks meer van elkaar tolereren. Geen geintjes meer, geen cynisme. Dat is een beetje een tegendraads geluid in dit debat. Hoe luister jij daarnaar?
Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met zijn positie. Hij is een van de weinigen. Wat ik net zei over Lewis Hamilton, dat hij in het begin niet zich durfde uit te spreken, omdat hij alleen was.
Ja.
Henk is alleen, hè?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, met wie zijn zijn medestanders op dit vlak? Als trainer.
Hij is de enige gekleurde trainer in Europa.
Ik snap wel dat hij zich zo uit.
Jij denkt dus dat dit eigenlijk niet zijn mening is?
Dat weet ik niet. Ik zeg alleen, ik snap waarom hij zich zo uit.
Hmm.
En hij voelt het waarschijnlijk op dit moment ook zo. Omdat hij gewoon weet, ja, ik moet me wel een beetje bewegen in deze voetbalwereld. En je moet je niet te veel uitspreken hierover. Kijk, waarom kan ik het doen? Ik krijg er geen geld voor. Ik ben totaal onafhankelijk.
Dus jij zegt dat Henk Vreese niet onafhankelijk is in deze?
Je bent afhankelijk van bestuurders die jou moeten kiezen.
Hmm.
Kijk naar, over Henk Vreese gesproken. Toen Henk assistent werd benoemd van Louis van Gaal.
Ja.
Wat was het eerst wat aan hem werd gevraagd?
Ben je
assistent omdat het divers moet zijn?
Mm-hmm.
Toen zei ik, what the fuck man? Moet je kijken wat die gozer gepresteerd heeft. Hij heeft een beker gewonnen. Waarom vraag je dat überhaupt?
Ja.
Wie kijkt er nou naar kleur? Hij heeft een beker gewonnen. Mm. En de eerste vraag die jij kreeg is... is dit vanwege diversiteit? Oh, want hij kan er niks van.
Ja, dat is een rare vraag.
Ja, precies. Yes. Nou, en daar gaat het over.
Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld Ricardo Moniz...
Want Cor Pot krijgt die vraag niet.
Nee, maar... maar die is er voor de sfeer. Dat
ja. Nee, maar snap je?
Ja, maar bijvoorbeeld Ricardo Moniz had... Denk ongeveer... Kijk, van jou Thomas ook hetzelfde standpunt daarin als Henk Vreese. Ik vond bijvoorbeeld ook dat je bij spreekoren nooit van het veld zou moeten gaan. Omdat je dan de macht legt bij degene die spreekoren... en die was wel... Toen. Ik zou wel willen zeggen dat hij onafhankelijk was daarin. Dus...
Maar daarom, kijk, je hoeft ook niet uniform te zijn in je
mening. Dat is de persoonlijkheid van Moniz.
Ja. Ja. En wij als commissie Mijnals proberen dus in ieder geval bij de KNVB om dit bewustzijn te vergroten. Ja. En om een aantal instrumenten te ontwikkelen om te kijken of je de inclusiviteit kan bevorderen en racisme en discriminatie kan bestrijden.
Duidelijk. En nog nodig, blijkt.
Ja, helaas, ja. En zijn wij nog een van de betere landen, hè?
Ja.
Echt, goed.
Aanraders om positief af te sluiten.
Zeker.
Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
Ik heb net een serie gezien op Netflix. Een Portugese spionage serie. Vond ik echt een top serie. Vond ik echt een lekkere serie. Gloria heet die. Dus dat zou ik wel willen aanraden. Ik heb een boek. Ik heb bij Radio 1 heb ik een programma. En daar is vorige week het non-fictie boek van het jaar gekozen. En dat heet In lichtjaren heeft niemand haast. Dat gaat over de ruimte en hoe de ruimte
is ontstaan. Heb ik gelezen.
Topboek, hè?
Ja, dat was een leuk boek.
Echt leuk
Marjolein van Heemstra.
Precies, ja. Marjolein van Heemstra. Een aanrader qua boek. En muziek?
Ja, we maken het rondje vooraf. Dan gaan we er zo uit met een liedje. En die komt ook van jou. Thomas.
Ja, ik heb weer
een stad.
Een aanrader die ik ook een keer had gedaan. Nee, ja.
Heb je altijd een stad?
Ik heb één keer, had ik me niet goed voorbereid. En toen heb ik on the spot heb ik Barcelona als aanrader gekregen.
Maar ja, die is, dan zijn we heel de zomer plat gemeld met mensen die in Barcelona waren.
Opgevolgd. Ja,
wij zeggen luie keuze vinden wij, maar ja, het viel een goede
uit. Echt te vinden.
Nee, maar ik weet dat we zaten een paar weken geleden met Raymond Sluiter en toen raadde ik Succession aan. En toen had ik net de eerste twee afleveringen gezien. Dus toen vond ik het al vet. Alleen nu is seizoen 3 is net klaar.
Succession.
Het is echt, het wordt echt alleen maar gruwelijker.
Is dat op Netflix? Echt,
nee, op HBO zit het. Dus je moet via streamingsdienst. Ja.
Je hebt toch vakantie kijken. Nu, joh?
Ik heb vakantie.
Nee, het is echt.
Heb je The Wire al gezien op HBO?
Ja, The Wire is een van mijn favorieten. Ja.
Die is top.
Ja, wordt misschien wel tijd dat ik die nog een keer ga kijken.
Oh, die dat kan ik nog een keer aanraden.
De Wire heb ik nog nooit aangeraden, maar die gaat er wel een keer aankomen.
Ja, toch?
Ja, dat is echt gruwelijk. Is echt gruwelijk.
Misschien een beetje een rare tip deze week. Het gaat wel over boeken, maar ik heb al eens eerder verteld dat ik bij Excelsior een leesclub ben gestart met kinderen. En daarvoor heb ik dus een kinderboek moeten lezen. Lampje heet dat. En ik zou willen aanraden aan luisteraars van ons die kinderen thuis hebben. Ze moeten jaartje of 7 wel zijn minimaal om dat boek samen te lezen met je kinderen. Het is echt, het is een fantastisch boek. Er zitten best wel wat meerdere lagen in en mooie levenslessen. En het is een pagina op 300, maar dat is wel lekker met kinderboeken. Je bent daar zo doorheen. En het is echt, het gaat over een meisje die dan bij de vader woont in een vuurtoren. En een beetje tussen de regels door kan je lezen dat die vader alcoholist is, dat de moeder overleden is. En ze wordt dan uiteindelijk, slaat die vader een keer, wordt ze uit huis geplaatst, komt ze in een ander huis terecht. En uiteindelijk...
Vrolijk boek, man.
Ja, nee, het is niet heel vrolijk, maar...
Voorbereid op de wereld.
Okay, vertel, het is een kinderboek, dus het heeft een heel mooi einde. Dus die zou ik willen aanraden.
Okay. Whiplash. Ik had er nog liggen. Ik had vorige week een film gekeken. Schitterende film. Te zien op Pathé thuis. Gaat over een jazzdrummer. Thomas heeft hem ook gezien, hè? Toch geloof ik. Gaat over een jazzdrummer die in een soort conservatorium zit en met een mentor, van een leraar te maken.
Dat heel zwaar moet drummen.
Ja. En die leraar, die maakt hem helemaal gek. Die drilt hem, die pest hem, die vernedert hem. Op een zo'n irritante manier. Ja. Ik denk wel eens terug aan die voetbalwereld. Soms heb je ook trainers die een beetje die neiging hebben.
Ja.
Verschrikkelijk altijd. Maar aan het eind van de rit blijkt het toch wel een succesvolle strategie. Want hij pusht die jongen tot het uiterste. Waardoor hij, ja, laat ik zeggen, de beste jazzdrummer van Amerika is op dat moment. En er zitten schitterende scènes in. Ja. Het klinkt goed. Ja,
maar speelt hij echt? Weet jij dat?
Ja, dat moet wel. Want hij
speelt wel gruwelijk.
Ik heb het niet opgezocht. Want ik was er ook benieuwd. Hij speelt zo waanzinnig.
Ja.
Hoe kan je zo goed acteren en ook nog zo'n gruwelijke jazzdrummer zijn? Maar er zit, laat ik zeggen, er zit natuurlijk dagen, uren, jaren van oefening in. Maar ook als je die scènes heel kort knipt, dan... Kan je,
ja, dan hoef je maar een paar te hebben.
Dat ze hebben toch een aantal dagen gedaan over zo'n half minuutje of
dat
zo.
Dat zou goed kunnen.
Ja, wat ik het vetst van aan die film is dat je jezelf heel erg zit af te vragen. Zeg maar we hebben natuurlijk die discussie gehad over die turntrainers hier in Nederland. Dat is misschien wel een beetje vergelijkbaar met wat er in die film gebeurt.
Ja.
En die docent die zegt uiteindelijk heel erg duidelijk van ja, ik moet het doen om de ik wil niet middelmatige drummers opleiden. Ik wil de nieuwe...
Zonder dit was Mels Davis.
Maar dat turnen ging toch ook over gewoon kinderen aanraken en zo of niet? Of ging het alleen...
Nee,
dat ging mij vooral over pushen.
In Amerika was het misbruik echt. Ja. Maar hier was het echt over te veel pushen of niet.
Ja, wel fysiek ook. Dus fysiek pushen. Dus ook...
Klappen geven.
Nou ja, niet maar...
Nou, schreeuwen.
Ja, nee, en... Er is natuurlijk heel veel rekken, turners doorduwen en zo. Dus dat soort zulke dingen.
Ja.
Maar dat is wel, ja... Ik hou er niet van, maar het zet je wel aan het denken.
Zo. Ja, eens. Dus dat, mooi bad. En we gaan... We gaan dansen. Ik weet niet wat voor liedje, maar ik vermoed een liedje om op te dansen.
Nee, niet eens. Dit is meer een liedje, moet je voorstellen. Want ik zit in de vakantiesfeer, hè?
Ja.
Strand.
Okay.
Copacabana. Zon op je huid. Niet te veel. Klein drankje erbij. Je hoort het geluid van het ijsblokje.
Bruno Mart is in.
Ik drink een caipirinha. Caipirinha met een klein suikerrandje. En dan vervolgens hoor je achter ergens een klein beetje schallend. Omdat je bijna gaat lunchen. En het staat bijna klaar. Maar je gaat nog niet helemaal. Maar die plaat trekt je naar binnen om aan tafel te gaan zitten. Dat je denkt... Lekker.
Mooie vrouw op het strand ook.
Ja, ik zeg het maar niet. Roberta Sa. Samba di un minuto.
Oké. Okay. Ja, kijk. Zo kan je ze ook introduceren.
Tegen hem ga je dan niet zeggen of zijn eigen stem is.
Hè?
Tegen hem ga je niet zeggen of zijn eigen stem is.
Nee, maar dit...
dit was goed. Dat moet ik ook eens doen. Dat is heel goed, ja.
Oké. Dank voor je komst. Was leuk.
Top, dankjewel.
Thanks.
Dankjewel, man.
Ja, en bedankt voor het luisteren.
Ja, tot volgend jaar, hè.
Gelukkig nieuwjaar iedereen.
Ja.
Alright. Je kan ons nog steeds volgen op Instagram. En toen ook net iets te weinig mensen voor podcast. En als je iets te zeiken hebt of te klagen hebt, mailen.
kortpodcast@gmail.com.
Juist.
En, we zijn op YouTube, Twitter, overal.
Later.
Goedjes. Já disse que não. Com minha dor não se brinca. Já disse que não. Devagar, devagar com a dor. Teu santo é de barro e a fonte secou. Já não tens tantas verdades pra dizer, nem tão pouco mais maldade.